namens de kerkraad de volgende afkondigingen. In plaats van de maandagcatechese zal de jeugd naar de reformatieherdenking gaan. En wie vervoer nodig heeft, moet het even melden bij de dominee. Dinsdagavond zal die reformatieavond, de hervormingsavond, plaatsvinden in de gereformeerde gemeente van Spijkenisse. Aanvang van de avond is 19:30, 19:30. Woensdagmiddag vindt de kinderdankdagdienst plaats in de CGK van Spijkenisse. Aanvang 14:30. De kinderen krijgen vandaag een papier waar ze hun dankpunten op mogen schrijven. En dit papier kan aanstaande woensdagmiddag worden ingeleverd in de hal van de Ark. En zal door dominee Volkers worden gebruikt bij het dankgebed voor gewas en arbeid. En vanwege de reformatieavond is voor ons de dankdag een week verplaatst. Donderdagmiddag vindt de mannenvereniging plaats. Donderdagavond de visitatie. Met daarvoor het gemeentesprekenuur voor de visitatie van 19:30 tot 20:00. Gelieve u hiervoor aan te melden en voor meer informatie zie de kerkbode. Vrijdagmorgen vindt de gebedskring plaats. Vrijdagavond JV 16+ in Spijkenisse. En de nieuwe kerkbode van november ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand eens begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 121, de versen 2 en 4. Psalm 121, vers 2 en 4. De Heere spreekt tot ons elke dienst weer. Elke dienst spreekt Hij zijn woord en spreekt Hij heel persoonlijk tot u, tot jou, tot mij. En ook op dit moment, als de Heere ons leven voorhoudt. En dan in lijn met onze belijdenis waarin we belijden, waarheid kent u uw ellende uit de wet van God. En wat houdt die wet van God in? Dat heeft de Heere ons geleerd in een hoofdsom, in een samenvatting. Waar draait het om bij de Heere dat we de Heere onze God lief hebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze krachten. En dat is het eerste en het grote gebod en het tweede gebod, gelijk aan het eerste is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De Heere vraagt op dit moment aan u, aan jou, aan mij, hoe is dat gegaan de afgelopen week? Hebben we de Heere lief gehad? Wat in ons is, onze naast als onszelf. Als we dan eerlijk worden voor de Heere, dan belijden wij onze schuld. Dat we daarin tekort geschoten zijn. Misschien wel de beste wil gehad, maar toch. En dan naderen we de Heere ook. Omdat we weten dat er bij Hem vergeving te vinden is. En dan is de Heere in zijn genade zo geduldig met ons, dat Hij zijn wil opnieuw geeft. Zijn wil voor ons leven die Hij eerst aan Israël en via Israël aan ons gegeven heeft. Wij lezen die woorden en zingen daarop als antwoord Psalm 128, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar, niet zonder enige goede reden gebruiken. Want de Heer zal niet van onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Thank you. Zullen we samen bidden, vragen om de zegen van de Heer, het werk van de Heilige Geest in deze dienst. Zullen we samen bidden. Heer onze God, zo zongen we in de psalmen die we zongen al 2 keer het woord genaken, naderen. Dat wij tot u willen naderen. Met onze lofzangen, met onze eer. U, wij willen dichtbij komen. En dat het kwaad ons niet zal genaken, omdat de Heere zal bewaken. Heere, die 2 pijlers die we bezongen hebben, en laat het ook met ons heel ons hart gebeurd zijn, Heere. Dat zijn toch pijlers van uw goede tierenheid en trouw. En in dat vertrouwen naderen wij ook tot u in gebed. Het gebed niet als een lijstje wensen. Maar zoals u ons leert, dat wij heel ons leven voor u neerleggen. En bidden of u uw koninkrijk en uw genade wil verwerkelijken in ons leven. En in onze wereld. Heer, en dat bidden we dan ook. En dan danken we dat ook vanmorgen, ook deze dag, kerkdiensten plaats mogen vinden om daar weer op gewezen te worden. Want hoe vaak is het niet, Heere, dat wij daaraan voorbij leven? Dat hebben we ook net beleden. Dat wij zo vaak tekortschieten in het doen van uw wil. En dat hebben we beleden. En dat beleiden we opnieuw. Dat wij zondige mensen zijn. Onvolmaakt, onvolkomen. Dan bidden wij om uw vergeving. Dan bidden wij om uw zorg. Om uw Heilige Geest. Waardoor een mens wederom geboren mag worden. Door de kracht van uw Geest die ruimte maakt in ons leven voor uw troon. Heren, en dan bidden we dat u ook in deze dienst intrede wil doen in ons leven. Onze harten wil openen. Misschien voor het eerst. Dat we hier zitten omdat het moet. Of omdat we dat gewend zijn. Maar dat wij nog geen persoonlijke band met u kennen. En dan bidden we, maak dan die ruimte in ons leven. Verbreek ons harde hart. Maar misschien opnieuw. Als onze levens zo gevuld zijn dat wij zo weinig meer met u te maken lijken te hebben. Zoveel van ons afhangt. Maar Heere, wat schieten we daarin dan vaak tekort? Want het hangt niet van ons af. En dan bidden wij of u met uw Geest doorbrekend wil werken. En dan bidden wij, Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons. Laat onze blik gericht zijn op u, op uw kruis en opstanding. Laat onze blik op Christus zijn. Ook deze dienst. Vervul ons met uw Geest, zodat die blik omhoog gaat naar u. En dat wij alles van u verwachten. Juist ook in een wereld waarin zoveel gebeurt, zoveel gebrokenheid is. Als we kijken naar de wereldpolitiek om ons heen. Heere, dan bidden wij voor uw verbondsvolk. Dat zo benauwd is. Een wond, een diepe, diepe wond in het leven heeft opgelopen op 7 oktober. En Heere, die heelt misschien, maar gaat nooit meer weg. Maar wij bidden dan ook of u als de trooster troosten wil. Of u recht wil doen voor uw volk. Heren, en dan bidden we ook voor juist die bevolking die nu onder druk staat. Die soms helemaal niks te maken heeft. Dan bidden we voor alle Palestijnen die helemaal niks met de terreurorganisatie Hamas te maken willen hebben. Maar wel lijden. Dan bidden wij om vrede voor hen. Ook broeders en zusters in Christus. die lijden onder dit alles. En dan bidden wij om vrede en recht. Die twee, niet één van twee, alle twee. Vrede en recht. Dat het recht zijn doorgang kan vinden. En dat de vrede mag heersen. Dat kunnen wij niet bewerkstelligen als mensen. Dat hebben wij al jarenlang geprobeerd. Maar wij bidden dan om uw vrede. De vrede die u ook deze dienst wilde uitspreken. Genade zij u. En vrede. Laat die vrede heersen. En dan bidden wij ook. Laat uw koninkrijk komen. In onze levens. In onze wereld. Heren, zo leggen wij heel ons leven, heel onze wereld in uw handen. En verwachten wij het ook in deze dienst van u. Open uw woord voor onze ogen. Bemoedig ons, troost ons, vermaan ons met dat woord. En hoor onze gebeden om Christus wil alleen. Amen. Wij lezen deze morgen een gedeelte uit de eerste Korinthebrief, het laatste hoofdstuk, 1 Korinthe 16, de versen 13 tot en met het einde, vers 24. Schriftlezing deze morgen, 1 Korinthe 16, de versen 13 tot en met 24. Korinthe 16 vanaf vers 13. Daar schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe. Waakt. Staat in het geloof. Houdt u mannelijk. Zijt sterk. Dat al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u broeders. Gij kent het huis van Stefanas. Dat het is de eersteling van Achaïe. En dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen hebben geschikt. Dat gij ook u aan de zodanige onderwerpt en aan een iegelijk die medewerkt en arbeidt. En ik verblijf mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. Want zij hebben mijn geest verkwikt en ook de uwe. Erken dan de zodanige. U groette de gemeente van Azië. U groette zeer in de heren Aquila en Priscilla met de gemeente die te hunner huizen is. U groet al de broeders. Groet elkander met een heilige kus. De groetenis met mijn hand van Paulus. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij in vervloeking. Maranatha. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. De tekst voor deze morgen is te vinden in vers 13 van hoofdstuk 16 van de eerste Korinthebrief. In Korinthe 16 vers 13, die ene zin, houd u mannelijk. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 28, de versen 5 en 6, waar het gaat ook over gebed, om troost en moed. En het zesde vers, waarin dan ook dat vertrouwen uitgesproken wordt. Tijdens het voorspel deze psalm hebt u de gelegenheid om uw gaven in de collecte te geven. Geven wat wij eerst zelf van de Heren gekregen hebben. Er zullen twee collectes tijdens deze dienst plaatsvinden en één bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud algemeen. En de collecte bij de uitgang is voor een bijdrage aan de energiekosten. En denkt u ook bij het verlaten van het kerkgebouw aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. De collecte zal plaatsvinden en daarna zingen wij als inleiding op de verkondiging Psalm 28 vers 5 en 6. Na de verkondiging zingen we Psalm 31, de versen 2 en 19. Och neigt tot mij uw gunstige oren, schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij. En dan ook de oproep, bemin de Heer Gods gunstgenoten. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Psalm 31, 2 en 19, na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in de loop van de geschiedenis zijn er heel wat beroemde veldslagen geweest. Recent, minder recent. Veldslagen die in het collectieve geheugen zijn gegrift. Daarvan een hele lijst van op te noemen. Maar één veldslag, misschien wat minder bekend, is wel bekend geworden de laatste jaren. De slag bij Thermopylae. Zegt u misschien niet zoveel. Maar de slag bij Thermopylae draait om 300 mensen. 300 Spartaanse soldaten uit de stadstaat Sparta in Griekenland. Deze 300 soldaten stonden tegenover duizenden soldaten uit Perzië. Het rijk rond Iran. Een gigantisch rijk in die tijd. En het lijkt een ongelijke strijd. 300 tegenover duizenden. Je zou zeggen, dan is het een korte veldslag geweest. Maar deze slag is bekend geworden omdat het een uitputtingsslag is geweest. Thermopylae is namelijk een bergpas in de bergen vlakbij Sparta. En juist omdat het zo'n nauwe bergpas is, moesten die duizenden Perzen allemaal door die nauwe pas. 1, 2 tegelijk. En daardoor hebben die 300 uit Sparta het zo lang volgehouden. Uiteindelijk wel verloren. Maar ze hebben die Perzen opgehouden en een grote slag geslagen. En we kunnen voorstellen, als je met 300 tegenover duizenden staat, dan zijn er een aantal dingen belangrijk. Allereerst dat je de moed niet verliest. Want als je de moed verliest en je opgeeft, is er een grote zwakte gekomen. 1 van de 300 tegenover duizenden maakt al een verschil. En ten tweede, staande blijven. Blijven staan, want als jij onderuit gaat, krijg jij hetzelfde, een zwakke plek in de formatie. Dan zijn ze weg. Nou, neem dat in gedachten als we dan 1 Korinther 16 vers 13 lezen. Als Paulus dan zegt, houd u mannelijk. Of zoals je het ook kan vertalen, wees moedig. Dit zegt Paulus in een turbulente brief. Waar hij heel veel heeft moeten behandelen, heel veel heeft moeten noemen. Maar aan het einde dan deze aanmoediging en bemoediging. Blijf staande, wees moedig, anders ga je onderuit. Heb moed. Thema vanmorgen, wees moedig. 3 dingen. Waarom ik moedig moet zijn. Wat moedig zijn inhoudt. En hoe ik de moed vast kan houden. Dus wees moedig. Waarom ik moedig moet zijn. Wat moedig zijn inhoudt. En hoe ik de moed vast kan houden. Jongens en meisjes, stel nou dat jij met een team op school, of ergens anders, een wedstrijd moet spelen in een sport. En je ziet dat de tegenstander eigenlijk veel beter lijkt dan jij en dan je team. En dat blijkt ook, want eigenlijk heel kort nadat jullie begonnen zijn, staan jullie meteen al achter. En misschien heb je dan zo'n moment dat je denkt, ja, ik heb er eigenlijk niet zo, eigenlijk helemaal, ik zie het helemaal niet zitten. Liefst heb ik nou zin om naar huis te gaan. Staan nu al achter. Zo aan het begin. Nou, dat is eigenlijk ook de situatie waar Paulus mee te maken krijgt. Met een groep mensen, gemeente van Christus in Korinthe, die al heel vroeg achter staan. Want er zijn heel wat problemen in de kerk van Korinthe. Hoe groot zal de kerk geweest zijn, dat is altijd gissen. 15 mensen, 30 mensen, 100 mensen maximaal. Hoe groot een huiskamer of een werkplaats was in die tijd. Het zijn niet zoveel mensen. Het is een gemeente ontstaan onder arbeid van een bediening van het evangelie. Maar al heel vroeg zijn er problemen gekomen. En al die problemen adresseert Paulus dus in deze brief. In al die hoofdstukken hiervoor. Om een lijstje te maken. Wat heeft Paulus allemaal moeten benoemen aan problemen in de kerk van Korinthe? Een paar jaar ontstaan. Er is kritiek op de bediening van Paulus. De Korintiërs zijn gewend aan mensen die goed kunnen spreken. Die alle trucjes en kunstjes kennen om mensen te kunnen overtuigen. Retorisch geschoold, mensen die overtuigend zijn. Ja, en dan komt Paulus. En Paulus mankeert wat, blijkt uit de volgende brief. Heeft niet die gave, zegt hij zelf aan het begin van deze brief. En daar hebben ze kritiek op. Is er niet iemand beter dan Paulus die ons het evangelie kan brengen? Is Paulus echt wel geroepen door de Heer? Een ander probleem. Verdeeldheid. Mensen zijn verdeeld in de kerk. De een zegt, ik ben van Paulus en zijn evangelie. De ander zegt, nee, ik ben van Petrus' boodschap van het evangelie. En een ander, vroom als diegene dan ook is, ik ben van Christus. Ik heb met al die mensen niks te maken. En zo ontstaan de groepen in de kerk. Er is een openlijke zonde die gebilligd wordt in de kerk. Gewoon in stand gehouden, niks over gezegd, niks aan gedaan. Er is ruzie in de kerk over de vraag, mag je vlees dat geofferd is aan de afgoden eten? Een groep zegt, ja natuurlijk, want die afgoden bestaan niet, dus waar maak je je druk om? Terwijl een andere groep zegt, ja maar dan begrijp je niet wat dat betekent, dat dit vlees gewijd is aan de afgoden. Er zit een kracht achter, dat moet je niet mee te maken hebben. Mensen zitten dronken aan het avondmaal. Er is een strijd gaande om de vraag, wie is nou het belangrijkste in de kerk? De een zegt, ja maar ik heb deze gave. Dus ik ben de belangrijkste. Terwijl een ander zegt, ja maar mijn gave is veel belangrijker dan die van jou. Als je als predikant naar zo'n gemeente kijkt en Paulus kijkt dan naar zo'n gemeente, dan is het de gemeente die je de moed opneemt. Waar moet ik beginnen? Ga ik hier überhaupt aan beginnen? Jonge christenen in een grote stad. Een grote havenstad, Korinthe, waar veel gebeurt, veel handel plaatsvindt. Maar ook waar allerlei heidendom te vinden is. Waar je makkelijk uit de band kan springen. Seksueel, maar ook op andere gebieden. Er is veel nadruk op jou. Op jouw status. Dat jij het leven moet maken. Dat jij eigenlijk je beter moet voordoen dan je bent. Want jij moet namaken. Dat is je punt. Dat is eigenlijk het doel van je leven. Namaken. Dienen, dat hoort er niet bij. En al deze dingen verscheuren die kleine kerk. En Paulus zegt dan aan het einde van deze brief. Houd u mannelijk. Wees moedig. Waarom? Waarom moet die gemeente nou moedig zijn met al die problemen? Nou, juist omdat die problemen er zijn. En niet alleen vanwege die problemen, maar vooral de machten die achter die problemen zitten. Want die gaan niet ophouden als die problemen door Paulus geadresseerd zijn, misschien opgelost zijn. Daar zitten machten achter die dan op een andere manier hun weg wil vinden. Er is een grote tegenstand voor de kerk van Christus, zegt Paulus. Allereerst van buiten. Die hele cultuur van die tijd van het gaat om jou en jezelf verwerkelijken en status en naam maken. Dat haalt het slechtste in je boven. En dat was dus dan ook een van de problemen. Maar ook al die verleidingen die er zijn in deze stad maken dat je zo makkelijk verleid wordt, zo makkelijk van de weg van de Heer afgebracht wordt, dat je valt. Dat je uitglijdt. Maar ook in jezelf. Ik zei net al, het haalt het slechtste in je boven als alles wat Satan probeert, want dat is waar Paulus het vaak aan over heeft, over machten die van Satan afkomen, die proberen je te laten vallen. Van de Heer weg te houden. En van de Heer weg af te brengen. Maar ook in jezelf. Als er dingen in je leven overkomen. Dat je twijfels krijgt. Is het allemaal echt zo? Is de Heer er ook echt? Vragen die je krijgt. Waarom moet ik moedig zijn? Omdat al deze dingen schudden aan de levensboom van je leven. En er is één doel van al die dingen. Dat je afhaakt. Dat je valt. De moed verliest. En daarom zegt Paulus. Staat in het geloof. Waarom? Omdat dat ook samenhangt met dat eerste. Waakt. Wees waakzaam. De Heere komt eraan. Wanneer weten we niet? Aan andere gemeenten schrijft Paulus, hij komt als een dief in de nacht. Dat heeft de Heer Jezus ook al gezegd. Wanneer weten we niet? Maar hij komt eraan, dat is een zekerheid. En als hij komt, wanneer jij de moed verloren hebt, wanneer je uitgegleden bent, op de grond ligt, uit eigen wil, dan is het te laat. Maar wees waakzaam. Blijf staande. Als we voor de Heere verschijnen. Als Hij komt. Al deze dingen. Benoemt Paulus. In die ene uitdrukking. Wees moedig. Houd u mannelijk. En is het vandaag de dag anders? Als we kijken naar de samenleving waarin we leven, de cultuur en die we inademen. Gaat het dan ook niet om naam maken? Je beter voordoen dan je bent. Naar de ander maar communiceren van ik heb zo'n geweldig leven, et cetera. Maar van binnen stormt het. Misschien zelfs diep ongelukkig. Dingen die in je leven gebeuren, die schudden aan je overtuigingen. Verleidingen die er zijn, waar Satan probeert je van de weg af te brengen. Het gaat om de overtuigingen die Gods woord communiceert op allerlei gebieden. Waar Satan probeert zo te masseren dat jij anders gaat denken, dat u anders gaat denken. Dat hij gaat inspelen, bijvoorbeeld als het gaat om mijn ego. Ik moet staande blijven. Ik ben degene die bovenaan moet staan. En ik wil niet anders zijn dan anderen. Dat dan ook wel weer. Is de samenleving waarin we leven anders? En Paulus, als hij zegt, houd u mannelijk, wees moedig. Stel daarin ook de vraag, zie je waar de fronten liggen? En die vraag stelt de Heere dan ook aan u, aan jou en aan mij vanmorgen. Zie je waar vandaag de dag de fronten liggen voor een christen? Zie je Satan werken? Soms openlijk. Soms heel geniepig voorzichtig. Dat is wel een kenmerk van het leven met de Heere. Met de vrezen des Heeren, zoals we dat dan noemen. Het leven met de Heeren, dan ga je de wereld doorzien. En dan zie je. Hier buigt het af van wat de Heeren van ons vraagt. En hier moet ik vaststaan. Overtuigd. Zie ik dat? Of heb ik misschien al toegegeven? Zie ik het niet? Of ben ik er op weg naar? Dat ik zeg, ja, ik kan het wel leuk zeggen, maar het zegt me allemaal niet zoveel. Maar dat is ook een manier om je te laten vallen. Want Satan heeft helemaal niets goeds met je voor. Als hij heeft, heeft hij en dan interesseert het. Jij hem ook helemaal niet meer. Dan heeft hij je. En wat maakt het dan nog uit? Het geloof is er scherp in. Om kennis te hebben van waar je eigen zwakheden liggen. En waar Satan dan heel geniepig op probeert te drukken. Maar ook de wijsheid om in de wereld te kijken. Te zien waar al die fronten liggen. Kan ik staande blijven? Sta ik vast in het geloof op dit moment? Of anders gezegd, een vraag die ik vaak laat terugkeren in deze preek. Ben ik een moedig christen? Ben ik een moedig christen op dit moment? Iemand die de moed heeft om te zeggen, ik sta voor de Heere. En ik draag met ere de naam van de Heere. Kan ik op dit moment de fronten weerstaan als die 300 in die pas van Thermopylae? Of ben ik gevallen? Maar dan is het niet goed. Wat houdt het dan in? Wat is dat überhaupt, dat moed dan? Wat bedoelt Paulus als hij het zegt, houdt u mannelijk, wees moedig. Dan komen we bij het tweede. En dan haal ik weer even het voorbeeld aan. Wat ga je doen als je achter staat, al heel vroeg, en de tegenstander lijkt groter en machtiger en sterker dan jij? En dan alle die met je zijn. Dan kan je afhaken. Maar wat heb je dan? Wat Paulus hier bedoelt is, laat je hoofd niet hangen. Wat wil Paulus dat die Korintiërs gaan doen? Nou, de Statenvertaling heeft daarin heel terecht ook het aspect van mannelijkheid. Houd u mannelijk. Paulus haalt hier een beeld aan dat die Korintiërs kennen. Van volwassenheid, van mannelijkheid. Een antieke standaard. Wat betekende dat dan? Wat riep Paulus dan bij die Korintiërs op? Nou, het beeld van spierkracht. Van overtuiging. Van een patroon van handelen waar het gaat om het opkomen voor de eer van jezelf en van je familie. Een patroon waarin je uitkomt eerlijk open voor wie je bent. En dat je je niet schaamt. Dat je geen angst hebt en beschermt wat je lief is. Dat beeld roept Paulus op. En past dat toe op de gelovigen in Christus. Een gelovige is moedig. Mannelijk moedig. Dat staat tegenover kinderlijkheid. Ik zei net ook al volwassenheid, want dat staat voor Paulus er ook tegenover kinderlijkheid. Betekent niet dat je kind niet kind mag zijn. Jongens en meisjes, het zou een beetje raar zijn als Paulus dat zou zeggen. Nee, Paulus heeft het dan over een manier van denken. Een manier van leven, kinderlijkheid. Als kind weet je nog niet alles. Als je het voorbeeld van een baby neemt. Een baby weet nog niet alles. En wil vaak ook dingen in je mond stoppen. Terwijl ouders zeggen, dat moet je niet doen. Dan ga je verslikken of iets dergelijks. Moet je niet doen. En toch wordt het vaak gedaan. Doet een baby dat vaak. Dan val je snel om. Wat wil Paulus daar dan mee zeggen? Kind zijn, dat betekent dat je eigenwijs bent. Toch doen. Terwijl het tegen je gezegd wordt, doe het niet. Onzelfstandig, want je kan nog niet lopen. Je bent afhankelijk van je ouders. Je bent nog langzaam. Je bent snel afgeleid. En snel verleid. En je kan ook snel ruzie maken. En dat is wat Paulus zegt, dat is niet wat een gelovige is. Een moedig christen is een volwassen christen. Is een christen die de Heere kent. Wat houdt dat dan in? Nou, als we dat toepassen op dat beeld wat Paulus hier probeert op te roepen. Spierkracht. Wat is nou de spierkracht van een gelovige? Nou, dat is niet eigen spierkracht. De spierkracht van een gelovige is het evangelie van Jezus Christus. Waar krijgt een gelovige zijn kracht van? Nou, niet door zelf te trainen en krachtig te zijn. Maar de kracht van een gelovige is dat een gelovige een evangelie heeft. Waarin staat dat de Heere Jezus Christus vanwege mijn zonde aan het kruis is gegaan. Mijn zwakheden en zonden op zich genomen heeft. Mij verzoend heeft met God. En dat ik daar nooit meer van losraak. Dat ik sinds die tijd en sinds kruis en opstanding ik een Heer heb in de hemel die regeert over hemel en aarde. Die in Matthäus 28 vers 20 uitriep, mij komt alle macht toe in de hemel en op aarde. Mijn God regeert, groter dan alle dingen is Hij. En Hij regeert tot in eeuwigheid. Dat is mijn kracht, dat is mijn sterkte. Wie ben ik? Dat was ook iets, hè? Eerlijk uitkomen voor wie je bent. Ik ben een christen. Ik ben van Jezus Christus. En dat is niet alleen een gewone term voor mij, maar dat is ook werkelijk de waarheid voor mij. Ik ben van Christus. Juist omdat Hij voor mij gegaan is. Zichzelf voor mij gegeven heeft. Voor al mijn zwakheden, voor al mijn zonden en de vergeving die ik ook steeds nodig heb, kan ik bij Hem vinden. En dan bescherm ik wat mij lief is. Ik sta voor die Christus. En daar koop ik openlijk voor uit. Want ik draag die naam met ere. En misschien zelfs zo dat ik zeg, alles kan me gestolen worden. Maar ik hou aan Jezus Christus vast met heel mijn leven. En ik schaam me er niet voor. Zoals Paulus dat zei aan het begin van de Romeinenbrief. Ik schaam mij de boodschap van het evangelie niet. Want het is een boodschap tot zaligheid. Het is mijn redding. Het brengt mij bij de Here. Het houdt mij bij de Here. Deze boodschap. Daarom schaam ik me er niet voor. En in die boodschap zit ook de boodschap. Vrees niet. Heb geen angst. De Here is met u. Hij heet Immanuel. Dat is het beeld wat Paulus in Christus in een gelovige ziet. En waar hij de Korintiërs toe aanzet. En opnieuw de vraag, zie ik daar mezelf in? Ben ik zo'n christen, een moedig christen? Ken ik die moed bij mezelf? Als ik zo mijn dagelijks leven kijk en ik ga naar de kerk. En ik ben misschien in mijn denken en doen anders. Heb ik dan de moed om te zeggen, ik ben christen. Ik luister, maar dit is wat de Heere van mij vraagt. Om met de woorden van de Heer Jezus zelf te zeggen, toen Hij misleid werd door de duivel, aangevochten, zei Hij, zo staat geschreven. Dit is het evangelie, onwrikbaar en vast. Weet iedereen dat ik een christen ben? Of schaam ik me daarvoor? Dat je denkt, ja, moet ik dat nou zeggen? Het is toch iets persoonlijks, hè? Maar stel jezelf dan de vraag. Wat als de Heer Jezus Christus dat nou gedaan had? Als de Heer Jezus Christus zijn werk alleen maar voor zichzelf gehouden zou hebben. Dan zou er geen redding zijn. Dat evangelie dat is zo rijk dat de Heer Jezus Christus niet voor zichzelf, maar voor zondaren stierf, toen wij nog niet naar Hem vroegen. Zo kostbaar heeft de Heere zondaren geschat. En als de Heere dat zo kostbaar heeft geschat, mag het mij dan ook wat kosten? Heb ik de moed om christen te zijn? Of ben ik toch te vaak die valler. Dat ik door de knieën ga omdat ik niet durf. Omdat ik het zicht niet heb op Jezus Christus en wat ik in hem kan en mag hebben. Of misschien is dat helemaal niet aanwezig. Ga ik mee in de vaart der volkeren en vind ik het allemaal niet belangrijk. Waarom zou ik moed hebben? Waarom zou ik gelovig moedig zijn? Helemaal niet nodig. Dan zegt Paulus opnieuw, waakt. De Heere komt eraan. En wat als de Heere dan komt en mij dan zo aantreft? Als een zwak gelovige of als een ongelovige. Nou, dan zegt Paulus vers 22. Als iemand de Heer Jezus Christus daarin ook niet lief heeft. Die zijn een vervloeking. Dan zegt de Heer weg. Je hebt mij niet willen kennen. Je hebt mij niet voor de mensen willen belijden. Dan zal ik u ook niet voor de Vader belijden. Dat is de indringende werkelijkheid. Maar juist omdat Christus eraan komt. En juist als ik het evangelie ken. Als ik die Christus ken. Dan zie ik daar toch ook naar uit. En dan kan ik het toch ook niet voor me houden. Is het dan makkelijk? Nee. Hangt het dan allemaal van mij af? Nee. Als het allemaal van mij af zou hangen. En dat lijkt er natuurlijk in te zitten. Hè? Misschien ook dat u in deze gedachte hebt. Nou, deze preek, dat gaat alleen maar om mij. Wat ik moet doen. Maar wat Paulus heeft geleerd is. Ik ben daarin zo zwak. Ik val daarin zo vaak tegen. Ik ben zo'n onvolkomen mens. En ik rem me soms zo voorbij. Paulus zegt in de volgende brief, in de tweede Korinthebrief. Ik heb naar de Heere gebeden. Haal deze door naar mijn vlees. Want dan kan ik beter voor u arbeiden. Kan ik beter voor uw naam uitkomen. Kan ik nog meer doen voor uw evangelie. En het antwoord wat Paulus kreeg. Mijn genade is u genoeg. Als Paulus zo zou zijn. Zoals hij hoopte te zijn. Zou het alsnog om hem draaien. En zou die zo tegenvallen. Maar waar de Heere hem om wees. Is je moet bij mij zijn. Met mijn leven. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wie dicht bij de Heere leeft. Daar zal de geest door werken. En de geest die die kracht en die moed in het leven zal werken. Dat is een zekerheid. Betekent dat dan dat je niet, dat je dan niets hoeft te doen? Nee, zeker niet. Dat sluit elkaar ook totaal niet uit. Waar het allemaal in werkt is. Het is de Heere door zijn geest die die moed in uw leven werkt. Als u dicht bij de Heere leeft. Als jij dicht bij de Heere leeft. Zijn woord leest. Bid tot hem. Je laat voeden. Maar dat het alles van je vraagt. Omdat de Heere dat van je vraagt. En dat is niet altijd gemakkelijk. Als je alleen staat. Alleen staat op je werk. In je omgeving. In je gezin. Hoe kan je dan de moed vasthouden? Nou, de Heere is toch alles. Wat heeft de Heere al niet willen geven? Wees moedig. Wees moedig in alles. Nou, hoe kan ik dat dan vasthouden? Kom bij het laatste. Paulus roept van alles op. Niet alleen dat beeld van die standaard van mannelijkheid en volwassenheid. Maar hij roept ook het beeld op vanuit het Oude Testament. Hoe kan ik de moed vasthouden? Dat zal een vraag geweest zijn van die Korintiërs. Hoe kunnen we nou stand houden tegen al die fronten? Hoe kan ik nou met Christus leven en eerlijk voor zijn naam uitkomen en hem vasthouden? Dan is het eerste wat Paulus in zijn taalgebruik al oproept, het Oude Testament. Want de oproep die hij doet, komt rechtstreeks uit het Oude Testament lopen. Mozes, Deuteronomium 31. Mozes die tegen het volk zijn afscheidsrede houdt. Ze staan op de grens van het beloofde land. En dat volk weet niet wat ze te wachten staat. Ze weten, Mozes weet, ze gaan het moeilijk krijgen. Ze gaan verleiding op hun weg komen. En ze zullen zeker vallen. Maar de aanmoediging die hij meegeeft. Wees sterk. Wees moedig. Blijf dicht bij de Heer, juist als het moeilijk wordt. Jozua, opvolger van Mozes. Een taak waarvan die afvraagt, kan ik dat wel? Kan ik die verantwoordelijkheid dragen om een Gods volk het beloofde land in te leiden? Een onzekere toekomst. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat moet ik doen? En de bemoediging die de Heer aan hem geeft in Jozua 1. Wees sterk. Wees moedig. Hebreeën 11. Dat hele lijstje. Van namen uit het Oude Testament. Mensen die, ja, zondig waren. Onvolkomen. Zwak. Maar toch in die lijst staan. Van getuigen van de Heere. Van mensen die moedig waren, om het zo te zeggen. Waarom? Omdat ze, al wisten ze niet hoe het soms moest. Hun toekomst zo onzeker was. Vasthielden aan de Heere. Vaststonden in zijn gerechtigheid. Al die voorbeelden roept Paulus op. Als hij de gemeente van Christus in Korinthe dit voorhoudt. En de Heer roept dat ook allemaal op. Als hij dit aan u, aan jou en aan mij voorhoudt. Er zijn velen u voorgegaan. Door die moed te tonen. Ze wisten niet wat dat allemaal zou oproepen. Ze wisten niet wat er allemaal op hun levensweg zou komen. Maar één ding was zeker voor hen. De Heer is alles voor me. En dan vielen ze tegen. Waren ze zondige mensen. Ze hielden vast aan de belofte van de Heer. En dat is het geheim voor Paulus. Hoe kan ik de moed vasthouden? De Heer heeft beloofd. En Paulus zegt volgende brief 2 Korinthe 1. Zegt hij. Gods beloften zijn ja en amen. Op de Heer kan je terugvallen. Als de Heer zegt wees sterk en wees moedig. Mag je op de Heer terugvallen. Want als de Heer iets vraagt. Als de Heer door Paulus dit gebied. Wees moedig. Houd u mannelijk. Dan is het niet zo dat de Heer dan zegt. En zoek het dan maar uit. U, jij moet het maar doen. Dit is mijn opdracht, dit is mijn bevel en nou u. Het is juist zo, als de Heer dit zegt. Wees sterk, wees moedig. Dan wil de Heer er ook alles voor geven. Dat u, dat jij, dat doet en kan. Als de Heer zegt, vrees niet. Geeft hij ook alles om geen angst te hebben. Als de Heer iets vraagt, geeft hij ook alles. Als je bidt, uw wil geschieden, zal hij ook alles geven om dat te doen. Als de Heer zegt, wees moedig, wil hij door zijn geest, die moet in uw en jouw leven ook werken. En wijsheid schenken waar nodig. Dat vraagt wel een leven dicht bij hem. Een leven waar die geest kan werken. Een wijsheid gevoed en gevormd door het woord en door het gebed. Dat is wat de Heere vraagt. En dat is waar we op terug kunnen vallen. En hoe ik de moed vast kan houden. De Heere geeft een zwaard. Want, zegt Paulus in een brief die later geschreven is, Efeze 6. We hebben te strijden tegen de machten van overheden, gewesten, etc. Tegen machten. En een van de wapens, van de geestelijke wapenrusting, is het woord van God. Een christen is moedig door de wapenrusting van het geloof aan te trekken. En daarmee te strijden te gaan. Niet alleen. Want als Paulus dit zegt, zegt hij dit in een meervoud. Hij heeft het niet alleen tegen al die individuele Korintiërs. Hij heeft het ook tegen de kerk van Korinthe. Een gemeente van Christus is niet alleen een verzameling van individuen. Die allemaal op hunzelf, in hun eigen omgeving, allemaal moedig moeten zijn. Maar is ook een gemeenschap van mensen die dezelfde strijd kent. Hetzelfde doel hebben. Die opdracht ook moeten verwezenlijken. Moedig zijn. De gemeente van Christus is niet bedoeld zoals de Korintiërs ervan gemaakt hebben. Een verdeelde groep mensen die met elkaar zitten te ruzien en te strijden. Hoe groot of klein die gemeenschap ook is. Die gemeenschap is er onder andere om gevoed te worden door het woord. Maar ook om elkaar moed in te spreken. Als iemand de moed verloren lijkt te hebben. Dat iemand aangemoedigd wordt in de strijd. Door te wijzen op het woord. Te wijzen op de belofte van de Here. Dat vraagt veel van een kerk. Maar dat is wel een kerntaak van de kerk. Het woord van de Here ontvangen. Maar ook elkaar moed inspreken. Hoe kan ik de moed vasthouden? Nou, houdt u eraan vast. Zo door de week heen. Houd ik mij vast aan de belofte van God. Die ik in mijn doop ontvangen heb. Die ik in het woord iedere keer ontvang. De belofte. Ik ben met u. Ik wil in u werken. Of hebt u die belofte losgelaten? Niet genoeg zicht op. Helemaal geen zicht op. Besef dan wat er gaat gebeuren. Dan eindig je als die groep in Thermopylae. Die groep mensen die het heel lang vol konden houden. Maar uiteindelijk roemloos ten onder gingen. Verslagen. De grootste moed misschien vertoond, maar uiteindelijk ten onder. Het verschil voor Paulus. Het verschil van het woord van God is. Een gelovige die met de Here leeft. Zal nooit ten onder gaan. Want de kerk van Christus trekt aan het langste eind. Als Hij terugkomt. De belofte van de Heer is, Hij gaat zijn helden thuis brengen. Hij geeft bemoediging. Wat vraagt dat? De overtuiging van Paulus. Als hij aan het einde van zijn leven die tweede Timotheusbrief schrijft. En dan schrijft, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb volgehouden. Hoe moeilijk het ook was. Maar Christus was alles voor mij. En waar ik naar uitzie, is dat ik nu de krans van de rechtvaardigheid ontvang. De beloning die de Heere mij beloofd heeft. Als ik volhard tot het einde. En in een andere brief zegt hij, daar streef ik naar. Prijs op het einde. Daarom houd ik moed. De Heer is genoeg. Zijn genade is mij genoeg. Zijn kracht wordt ook in mijn zwakheid volbracht. En daarom, houd moed, gemeente van Ammerbroek. Welke omstandigheid, welk leven u ook leidt, houd moed. Sta vast in het geloof van de Heer. En weet, draag zijn naam met eer. Amen. zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God, zo troost u ons, confronteerde u ons. U confronteerde ons met onze trots, zoals we dat net zongen. De trots die ook al in de Korinthebrief te vinden is, ook in die Korinthische gemeente. Die trots om jezelf bovenaan te zetten en het van jezelf te verwachten. Maar dan ga je onderuit. Dat is wat u toonde. Dan kunnen we niet stand houden tegen de krachten en fronten die er zijn. Maar u troostte ons dat er één weg is in Christus, waardoor een mens moed en krachten mag ontvangen. Heere, werk dat dan in ons door uw geest. Laat ons niet op onszelf vertrouwen, want dan gaan we onderuit. Al lijkt misschien iedereen om ons heen heel andere dingen te tonen en te zeggen. De werkelijkheid die uw woord aanwijst is de echte werkelijkheid. Is de waarheid. In uw kruis, in uw opstanding onthult u de zwakte en de zonde die er in deze wereld is. Onzuiverheid die eenmaal zal vergaan. U komt. En als u komt, dan gaat er gerechtigheid heersen. Dan gaat uw koninkrijk volkomen gevestigd worden. En dan bidden wij. Laat ons leden van dat koninkrijk, inwoners van dat koninkrijk zijn, getekende paspoorten hebben, getekend door het bloed van het lam. En tot die tijd, volhardend, vasthoudend aan u, moedtonend, niet schamend voor wie we zijn in u. Heere, bekeer ons als wij niet op deze weg zitten. Bekeer ons als wij onze zwakheden niet zien. Als we niet zien waar ook in ons leven de fronten liggen. Waar onze zwakheden en zonden liggen. Bekeer ons. Als wij niet de moed getoond hebben die u van ons vraagt. Breng ons dicht bij u. En wij danken u dat ook belooft. Dat het niet een onrealistische opdracht is. Als we op onszelf alleen vertrouwen, dan wel. Maar als u beveelt, belooft u ook. En op uw belofte pleiten wij, Heere. Verwerkelijk het in ons leven. Maak ons moedige christenen. Die met ere de naam Christen dragen. Vaststaand in het geloof. Heere, zo mogen we danken voor alles wat u ons geschonken hebt. Open onze ogen voor hoe dat in ons leven toegepast moet worden. Maak ons christenen die afhankelijk zijn van u, dienend in uw koninkrijk. Vergeef ons al het schuldige ook van deze dienst. Breng ons ook vanmiddag, vanavond weer samen, als uw woord opnieuw opengaat. Als opnieuw voeding voor onderweg ontvangen. Om de moed vast te houden. Om bemoediging, troost en confrontatie uit uw woord krijgen. Heren, zo geeft u ons gelegenheid om die moed te oefenen. Om bemoediging te ontvangen, aanmoediging in de strijd. Zegen zo de gemeente hier, dominee Volkers. En al het werk wat er gedaan mag worden. Dat tot opbouw van de gemeente mag zijn. Niet alleen in aantallen, maar ook vooral in de diepte. Dat het steeds meer grond in u, in Christus Jezus. En dat wij uiteindelijk, als u terugkomt, in Christus gevonden worden. Waar willen we anders zijn dan bij u? Heer, als we dat kennen, dan is het een boodschap van het evangelie, kracht tot zaligheid. Toon ons uw genade, keer op keer. Hoor onze gebeden in de naam van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus. Amen. Wij zingen als onze slotzang, bekende Psalm 27, het zevende vers. Als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn moed gebleven? Maar dan ook de oproep. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar. Houd moed. Psalm 27, het zevende vers, als onze slotzang. In een van de kerken, in de christgereformeerde kerken, staat boven de uitgang geschreven: u betreedt nu het zendingsveld. En dat is eigenlijk wel de werkelijkheid. De Heere zendt ons van hierheen het zendingsveld, het strijdveld op. Met de opdracht die we vanmorgen meegekregen, houd moed. Maar niet alleen. Want deze dienst eindigt met zijn zegen. Een belofte dat hij mee zal gaan. Draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de nabijheid van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.